Goedemorgen. Ben ik te verstaan? Doet dit?
Ja. Even dat draadje vakkundig raken. Zo. Het is goed om hier weer met elkaar samen te komen. Het is alweer de laatste zondag dat we als VEG en MKV bij elkaar zijn, helaas. Maar goed, voor de VEG... Volgende week is de zomerterras, dus dan zitten wij in het hof. Dus voor meer informatie, dat is op de website. Ik wil twee schriftgedeeltes gaan lezen. De eerste is uit Romeinen. En dat is Romeinen 13. Vers 8 tot 10. Daar schrijft Paulus het volgende. Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. De liefde betrokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. Tweede tekstgedeelte wat we gaan lezen en waar ik ook uit ga spreken is Galaten 5. En dan vers 25 tot 6 vers 2. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem of haar zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Tot zover de schriftlezing. We gaan bidden voor het woord. Lieve Vader, we danken u voor het woord. Heer, dat als we u mogen volgen, dat we elkaars lasten mogen dragen. Heer, wilt u die rijkdom van het woord doen uitwerken in ons hart. Heer, dat we het verstaan en dat we ook het spoor van de geest mogen volgen. Zegent u ons daartoe. In Jezus' naam. Amen. De vakantie zit erop, in ieder geval voor mij. Ik hoop dat iedereen ook een heerlijke vakantie heeft gehad. Ik had de luxe dit jaar om 4 weken weg te zijn. Waarvan de laatste week samen met mijn zoon Wouter in Normandië. En daar is ook een beetje het thema van de preek op uitgekomen. Elkaars lasten dragen. Dat is het thema. Elkaars lasten dragen. In Normandië, u weet, daar is D-Day, Decision Day. Daar werd Nazi-Duitsland de beslissende slag, eigenlijk de dolkstoot gegeven, op een moment dat de geallieerde landen op de verschillende beaches, Utah Beach, Omaha Beach, Gold, Juna, toen was het eigenlijk gedaan met Nazi-Duitsland. En wat me opviel, en wat je niet kan ontgaan als je daar bent, is het de hoeveelheid slachtoffers die dat heeft gekost. De gevallenen. En ik heb daar natuurlijk in praktische zin naar gekeken, fysiek, wat je ziet en wat je meemaakt en wat je raakt. Maar ook in geestelijke zin vallen heel veel mensen. Daar ga ik zo ook vanuit Galaten over hebben. Die eindeloze rij van kruisen van gevallenen. En ik moet zeggen, we waren eigenlijk het meest onder de indruk van de verliezende partij, de Duitsers. Bij Omaha Beach, daar zie je de witte kruisen in geordende rijen, 4 omhoog, de kruisen van de overwinnaars. Daar vind je de trotse heldenverhalen van mensen die hun leven gegeven hebben. En toen we bij de Duitse begraafplaats kwamen, moest je even zoeken. Allemaal rij bomen. Dan ging je poortje door. En dan zag je ook allemaal kruizen. Maar het waren platte kruizen. Alsof ze de onderste weg gegaan zijn. Ze nederig. Hele lage platte kruizen. Met af en toe hoopjes zwarte basaltkruizen. Maar in de verte stond een grote terp. En op die terp stond het kruis van Christus. En onder de dwarsbalk van het kruis stonden een vader en een moeder bedompt, bedroefd, te schuilen onder het kruis. Een zwart kruis met eronder de tekst in goud. God has das laatste woord. God heeft het laatste woord. En zo is het. Het heeft me diep geraakt. Je zal maar vallen. En in het koninkrijk van God zitten we ook in het leger. Ook wij worden toegerust. Ook wij hebben een strijd te strijden. En is de vraag, hoe gaan wij met gevallenen om? In het leger is het heel helder. Sommige mensen, daar vergelijk ik ons dan maar even mee, die hadden een helm met een rood kruis erop. Zij zorgden voor de mannen. Zij hadden hun plek in het leger en ze bewogen zich tussen de linies door om zij die vielen te helpen. En dan gaan we hier in Galaten ook naar kijken hoe Paulus dat eigenlijk ons een opdracht geeft. Niet altijd een makkelijke opdracht. Er zijn drie dingen waar ik het over wil hebben. Je geestelijk leven en gehoorzaamheid. De houding en de rol van de Heilige Geest daarin. En elkaars lasten dragen. We moeten weten van de Galaten dat ze ooit begonnen waren in het evangelie van genade. Ze hadden de liefde van de Heer ontdekt. De wet van Christus. Maar zoals vaak gebeurt door de eeuwen heen in gemeentes, zaait ook de boze zijn evangelie. En dat is geen evangelie. Dat brengt mensen weer terug in slavernij. Dus in plaats van in de dienstplicht vanuit de liefde van Christus, worden ze teruggebracht naar de wet. En dat doet wat met je. In Romeinen weten we dat de wet en je vlees, dat het als een katalysator werkt. Dat het juist contraproductief wordt. De wet drukt je, is negatief, zegt wat je niet doet. Terwijl de wet van Christus, de liefdeswet, juist alles geeft. Heb je honger, krijg je eten. En de wet zegt alleen maar waar je faalt. Met een wet heb je ook geen relatie. Terwijl wij een relatie hebben met Jezus. Het gaat om de liefde, de intimiteit met Jezus. Niets anders. Het is niet zo als je tot geloof komt, dat er dan iets gaat gebeuren. En dat je dan krijg ik gaven van de geest. En dan ga ik vergezichten zien. En dan ga ik dit doen voor de Heer en dat doen voor de Heer. Dat is geen christen zijn. Dat kunnen vruchten zijn. Waar het om gaat. En waar we enthousiast om zijn. Waar we vol vuur en vlam van zijn. Is van Jezus. Het gaat om hemzelf. Jezus heeft dat heel duidelijk gezegd in het Johannes-evangelie. Oh, jullie zouden blij moeten zijn dat ik naar de Vader ga. Als je me werkelijk lief had, in Johannes 14, dan was je blij dat ik naar de Vader ging. Omdat hij zijn Heilige Geest kon uitstorten. Omdat we dan kunnen ervaren de liefde die Jezus had met de Vader. Daar is Jezus vol van. Dat we vol zijn van de liefde van de drie-enige God. En daar ging het mis met de Galaten. Zij kwamen weer helemaal onder de ban van de wet en is Paulus furieus. En wat er gebeurt als je in de ban van de wet weer komt, dan ga je elkaar weer de maat nemen. Dan krijg je weer een rangenverschil. Dan ga je weer neerkijken op de ander. En dat is iets wat Paulus verafschuwt. Sowieso als het om geboden gaat, is de 10 geboden... hooguit 1 of 2% van alle geboden die in het Oude Testament staat. Dus het is dan ook nog eens behelpen. Nee, waar het om gaat is dat we het spoor moeten houden van de geest. Geestelijk leven en gehoorzaamheid. Als we lezen in vers 25 van Galaten 5. Wanneer de geest ons leven leidt. Tegen diezelfde Galaten is het voor Paulus vanzelfsprekend dat zij kinderen van God zijn. Gered, wedergeboren, ondanks dat ze dwalen, ze zijn kinderen van God. En hij neemt het als vanzelfsprekendheid dat de geest hen zal en wil leiden. Dat is mooi. Dat is mooi. Wanneer de geest ons leven leidt. Er is geen mens op de hele wereld die in die zin kan doen wat God wil. Niemand. Tenzij je christen bent. Als je christen bent, dan is het door de Heilige Geest mogelijk om een leven te leiden wat God pleziert. Alleen door de geest. En als we heel eerlijk zijn, dan weten ook wij hoe moeilijk dat soms kan zijn. Maar die Galaten zijn tot geloof gekomen, zijn wederom geboren, zijn bekeerd, zijn gered voor tijd en eeuwigheid. Maar het is niet vanzelfsprekend dat ze dan ook de geest gehoorzamen. Die zaken, tot geloof komen, je laten dopen, dat we net in het getuigenis gehoord hebben. Die dwingen je niet om te gehoorzamen. Zo zit God niet in elkaar. Voel je hem? Dat is wat Paulus zegt. Je bent een kind van God. Je hebt de geest ontvangen. Maar dat wil niet zeggen dat je hem ook gehoorzaamt. Daar wijst hij op. De Heilige Geest zelf dwingt ons niet. Maar stelt ons wel in staat om te kunnen gehoorzamen. Als je naar dezelfde Johannes evangelie zou gaan, Johannes 14, is wanneer Jezus ons voorspiegelt hoe heerlijk het is om een relatie te hebben met hem, zodat we dezelfde liefde ervaren zoals hij die met de Vader heeft, dan gaat hij daarna gelijk over naar de wijnstok. Het voorbeeld van de wijnstok. Verbonden zijn met hem. Dat is in eigenlijk een zekere zin gehoorzaamheid. Daar begint het. Heb een intieme relatie met Jezus. Wees verbonden met hem. En dat is exact wat de geest doet. De geest brengt ons altijd weer terug naar Jezus. De wijnstok. Verbonden zijn aan hem. Daar begint onze gehoorzaamheid. De liefde voor hem, de liefde tot hem. En wat hij allemaal aan ons kan geven. En wat het geestelijk leven daarna brengt, is allemaal vrucht. Dat komt als het ware vanzelf, doordat je verbonden bent. Toevallig gisteravond bij de EO getuigenis van de verandering. Dat iemand die een wild drugsleven had en die opvliegend was. En de Heilige Geest heeft hem bij de Heer Jezus gebracht. En er was geen ruimte meer voor opvliegendheid. Het hoefde ook niet meer. Want hij werd bevestigd door de liefde van de Vader. Wij gaan gekke dingen doen omdat we liefde missen in ons leven. Op het moment dat je, zoals het getuigenis, je afgewezen voelt. Ik ben zelf een kind van afwijzing. Op het moment dat je afgewezen bent, ga je gekke dingen doen. De pijn in je leven, je gaat gekke dingen doen. Want je wil geliefd worden. Je wil dat er iemand zegt, ik hou van je. Daardoor gaan mensen gekke dingen doen. Maar op het moment dat de geest in je leven komt en je brengt bij Christus. En je wordt gevoed door de sappen van de wijnstok. Dan is er geen grond meer om gekke dingen te doen. Waarom zou je? Je bent geliefd, je bent bemind. Dat is de essentie waar Paulus het hier over heeft. En dan vraagt Paulus iets van ons. Laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Het is niet vanzelfsprekend, maar hij roept ons ertoe op. Zet je ervoor in. Het gaat niet vanzelf. Volgen. Als je statenvertaling hebt, dan staat er wandelen. NBG heeft het over spoor houden. In het Grieks staat er stoigeo. En dat is eigenlijk een geordende manier van lopen. Je zou bijna zeggen marcheren. En dat is ook precies wat in het leger, daar ook in Normandië, gebeurt. Je zag duidelijk, als het ware, de looplijnen die het hoofdkwartier hadden uitgezet. Zo gaan we ons bewegen. Als je op het strand komt, als je landt op Omaha Beach, beweeg je zo. Dat was geen soldaat die het in zijn hoofd haalde. Om te zeggen, ja, dat kan wel zo zijn. Maar ik ga toevallig even lekker linksom. Ja, lagen 17.000 mijnen. Dus de ingenieurs die gingen voorop, die zochten de weg. die zochten dat de mitrailleurposten werden uitgeschakeld. Die zochten een veilig pad door dat mijnenveld heen. En dat is exact ook wat de Heilige Geest ook altijd met ons voor heeft. Hij heeft het beste met ons voor. Maar soms gaat het leven wel eens door enorme diepe dalen heen. Maar hij weet de weg. Altijd. Hij weet de weg. Hij verdwaalt nooit. En wij moeten sporen houden. Dat is eigenlijk letterlijk wat hier bedoelt. Blijf in de lijn lopen zoals die uitgezet is. Dan ben je op de plek waar God je hebben wil. En die is natuurlijk voor iedereen anders. Hier gaat het over een plek die voor ons allemaal geldt, waar we het zo over hebben. Maar in die zin, in het geestelijk leven, als we het spoor van de Geest willen volgen, dan brengt hij ons op de plek waar we wezen moeten. Die is voor iedereen verschillend. Het heeft natuurlijk helemaal geen zin om de medic, dat zijn de medische mannen met het helmpje met de rode kruis, om die als eerste het strand op te sturen. Ja, dan worden je dokters en de verplegers worden ter plekke neergeschoten. En vervolgens kom jij als soldaat, ja, dan heb je een probleem. Nee, daar is over nagedacht. De juiste mensen op de juiste plek. Om uiteindelijk je doel te kunnen behalen. En dat is de bovenkant. Wouter en ik stonden bij Pointe du Hoc. Dat is een enorme rots. En daar landen ook een aantal soldaten. En dan kijk je 30 meter naar beneden. Nou, volgens mij hadden die Duitsers op dat moment kermis. Het was gewoon prijsschieten. Die konden van bovenaf. Maar die Rangers, dat was die groep van Amerikaanse soldaten, die moesten het spoor volgen. Er was maar één route omhoog. Anders kon het niet. Er was maar één ding. We moeten omhoog. En als er één valt, dan pak je de last van de ander. Maar omhoog gaan we. Ladders, touwen, het maakte niet uit. Er was maar één weg omhoog. En er stond daar een quote van een sergeant die om zich heen kijkt ineens de hoogste in rang was, want alles om hem heen werd neergeschoten. En die bad het volgende gebed. Lieve God, laat me niet ten onder gaan. Ik wil bovenkomen en mijn opdracht vervullen. Wauw. Toegewijd discipel zou je kunnen zeggen. Laat me niet ten onder gaan. Ze kwamen ook op een wilde zee. Ze hadden in hun gedachten geoefend op een gladde zee in Engeland. Dat ging allemaal top. En ze hadden ook nog eens verderop allemaal tanks. Die konden prachtig ook landen. Nou, het was een wilde zee. En al die tanks die hebben het strand nooit gehaald. Die zijn allemaal verzopen. En heel veel mensen op dat moment. De eerste uur vielen er al 6000. Maar ze hielden het spoor. En hier roept Paulus ons eigenlijk in die zin ook met een militaire term. Stoicheia, houd het spoor. Loop nou precies zoals de Heilige Geest dat voor jou heeft gepland. En dat is zoeken. Dat is soms zoeken. Dat is de stilte opzoeken. Verbonden zijn met de Heer. Heer, welk spoor moet ik volgen? Als het gaat om de vervulling van je plek in de maatschappij, je studie. Voor de dingen die je in het dagelijks leven moet doen. Dus wat dat betreft in het leger van de Heer geen eenheidsworst. Dat we allemaal hetzelfde moeten. Maar geestelijk zijn er wel dingen die we wel allemaal hetzelfde moeten. Dat is het tweede punt. Houding van de geest. Een van de eerste dingen die de geest doet, is werken aan onze houding en hartsgesteldheid. En dan lezen we ook in vers 26, laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Dat je dat toch als een brief moet sturen naar het lichaam van Christus. Dat is feitelijk in en in triest. Wij, die met ons helpje met het Rode Kruis, wij zorgen voor elkaar. De wereld is gevallen, zeggen we. We leven in een gevallen wereld. En wij zijn door de Heer uitgezonden om te redden wat er te redden valt. Om maar zo te zeggen. En dat een van de eerste instructies die de Heer moet geven. Hè, want hoe lang na het sterven en opstanding van Christus is dit nu eenmaal, de gelaten brief. Dan ontstaat er eigenwaan, elkaar de voet dwars zetten en een kwaad hart toedragen. Dat zou toch niet moeten. Maar dat is het gevolg van het wetticisme van de gelaten. Ze werden verwaand. Dat is wat er gebeurt. Je gaat elkaar de maat nemen. Als jij een bepaald juk op je neemt en je moet dit doen, je moet dat doen en dan voldoe je, dan word je geaccepteerd door God. En je ziet iemand anders vrolijk en die neemt het allemaal niet zo nauw. Dan ontstaat er afgunst. Ontstaat er, ja, maar jij doet dat wel heel makkelijk. En zo ontstaat een wettische geest. En als een ander het heel goed doet, dan ontstaat er afgunst. En je denkt, ja, waar heb je het over? Maar dit is eeuwenlang, en ook tot de dag van vandaag, gebeurt dit gewoon in de kerk. Dat mensen zitten met een uitgestreken gezicht, ik zeg het maar even heel plat, en elkaar de ergste dingen toewensen. Ik zal je vertellen, mijn vader gaat niet naar een kerk. Ik ben ook niet gelovig opgevoed. En de beste man is één keer met me mee geweest naar de kerk. En ik nam hem mee. Was nog niet te ver. En hij ging zitten in de kerk. En er zaten andere mensen die zaten te mopperen. En, maar net zo dat hij het kon horen. Tch, die komt nooit. En nou zit hij op mijn plekje. Gebeurt. Het gebeurt. Die man had nooit meer een voet in de kerk gezet. Aan de liefde zullen we. Hè, onderlinge liefde. Ik verwijt het die mensen niet. Dat is wat er gebeurt als je in een wettische omgeving komt. Waarin we elkaar de maat gaan nemen. In plaats van dat je kijkt naar de helm die je op hebt. Je hebt een rood kruis. We leven in een gevallen wereld. Er is pijn en verdriet. De dingen gaan niet altijd zoals ze gaan. Maar we hebben één ding. We zijn er voor elkaar. En dat is wat de Heilige Geest doet. De wet biedt voor dit soort gedrag geen uitkomst. Dat kan alleen maar de liefde. Dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Die op een wonderbaarlijke manier, dat is ook getuigenis, het leven niet meer ziet zitten, dat de Heilige Geest krachtig kan gaan werken en je op je voeten zet. En dat je mag gaan loven en prijzen. En dat je een steun en een getuigenis mag zijn voor de ander. Derde punt, draag elkaars lasten. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem of haar zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draagt elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Kijk, in het christelijk leven zien we elkaar echt wel. We zien echt wel hoe we leven. En we vinden er ook allemaal echt wel wat van. En bij de een vinden we dat hij of zij dat doet. Bij de ander. En anderen kijken naar ons. En die zeggen, pff, wat die de reus nou allemaal weer gezegd heeft. Of hij doet dat, wat hij niet moet doen. En vaak waar ook. Maar dat gebeurt. En soms valt een broeder of zuster van zijn sokkel. Je loopt gezamenlijk. Ik heb het meegemaakt toen ik heb een radicale bekering gehad. En met velen. En ik zie het echt als we landen op het strand en we gaan voor de Heer. Maar één na de ander zag ik vallen. En dacht ik, hoe kan het? En nu denk ik, wat heb ik eraan gedaan? Waar was ik? Het gebeurt. En is het heel bijzonder dat Paulus hier schrijft, breng ze op het rechte pad. Ik had verwacht, iemand valt, probeer op zijn minst. Paulus is er 100% van overtuigd dat als wij verbonden zijn met Christus, vanuit zijn liefde, gevoed worden door de Heer zelf, door de geest. En wij leven door de geest. En wij gaan uit naar broeders en zusters die een misstap begaan hebben. Dat we bij machten zijn om ze weer terug bij de Heer te brengen. Ik zeg niet dat dat makkelijk is. Maar Paulus is ervan overtuigd dat dat gaat gebeuren. Ik vind dat zo'n troost. Ik vind dat zo fantastisch. Dat we zo'n liefdevolle vader hebben. Die ons toerust met zijn Heilige Geest. Ons wijst op onze eigen houding. Hé, de reus, niet in eigen waan. Niet denken dat je het allemaal weet. Ook jij kan vallen. Maar kijk, je broeder of zuster. Ga er naartoe. En dat is niet met veroordeling. Maar dat is vanuit liefde. Wetende hoeveel ik zelf vergeven ben. En daar is Christus op zijn best. Met tact. Met genade. Heel veel genade. Met geduld. Met sympathie. Met een goede communicatie. Communicatie is zo belangrijk. Dat hebben we wel in ons eigen huwelijk ontdekt. Hoe moeilijk communiceren is. Dat je bepaalde verwachtingen hebt van elkaar. Maar door verbonden te zijn. Ik wil niet zeggen dat het makkelijk is. Door verbonden te zijn ontstaat wel de communicatie. Mijn vrouw is daar vele malen beter in dan ik. En ik denk dat sowieso dat vrouwen dichter bij hun gevoel zitten dan dat mannen dat zijn. En dat mannen, we maken een dolletje en een geintje en we gaan weer door. En vrouwen willen natuurlijk tot achter de kom, ja, maar wat dacht je toen? En hoe zat dat dan? En jij zat op dat strand en toen zat je achter dat ijzeren kruis. En hoeveel kogels vielen er dan links? Ja, nou, ik was gewoon op dat strand en nou, ik voelde me rot, weet je. Communicatie is belangrijk. Maar zo is het ook naar elkaar. Daar hebben we de geest in nodig. En dat kost tijd. Ik vind het ook heel mooi dat de NBV ook de vertaling, de juiste vertaling heeft genomen van misstap. Want in de NBG stond als iemand op een overtreding betrapt wordt. Dat lijkt het te suggereren, alsof er in de grondtekst staat, dat iemand is lekker aan het rommelen in de zonde. En wil niet zeggen seksueel, maar gewoon zonde. Hè? Dus dat kan ook roddel of dat kan van alles zijn. En dat iemand bezig is en dan wordt hij betrapt. Oeh, dat was niet de bedoeling. Hè? En dat iemand de neiging had om het te verbergen. Nee, vanuit de grondtekst wordt gewoon bedoeld, je bent een kind van God, je bent in de gemeente, je leeft en op een of andere manier krijgt de boze vat op je. Er zit een lus aan je kleding en hij heeft een haakje en een rukje eraan en je maakt een misstap. Dus we worden opgeroepen om in de lijn van de geest te lopen en op een of andere manier lukt het de boze om vat op je te krijgen en je stapt eruit. Eén stap hier, als ik maar door blijf lopen, is een kilometer de andere kant op. Zo gaan die dingen met zonde. Die beginnen klein. Hitler is niet geboren als een massamoordenaar. Het is klein begonnen. Ook overigens vanuit afwijzing. Ook overgezien over het Duitse volk afgewezen is na het verdrag van Versailles. En wat dat doet als je niet gehoord wordt, als je niet serieus genomen wordt, dan gaan mensen zich groot maken. Dat is wat er gebeurt. Maar wat was er gebeurd als er liefde was geweest? Als we in Versailles niet zo hoog onze kruizen hadden opgedeeld van kijk, wij zijn de overwinnaar, maar ook meer de onderste weg hadden gegaan. Wat dat betreft heeft Abraham Lincoln het beter gedaan. Toen die de burgeroorlog in Amerika beslechtte, heeft hij zijn vijand uitgenodigd in het kabinet. Van laten we nu samen. Hebben ze daarna nog heel veel dingen moeten overwinnen, maar ik vond het wel heel mooi in de geest van Christus. Misstappen of verstrikt raken. Satan doet zich nu eenmaal voor als een engel van het licht. En het gaat om alle denkbare zonden. Ik zag een boek staan van Marie-Louise Roberts in Normandië. En ik kende ook een boek van haar. En dat heette What Soldiers Do. Je kan het je niet voorstellen, maar vervolgens ben je dan in Normandië als bevrijder. En wat doen soldiers dan? Verkrachten. Er zijn ontzettend veel Franse vrouwen gewoon misbruikt en verkracht. Is dan de bevrijder? Dat stond niet in hun orders. Maar er ontstaat een geest van, hey, biertje erbij, wordt gezellig. En je weet wat bier kan doen, dan mis je je Olympische finale. Hè? Nog de hoofdsponsor ook. Maar zo gaan die dingen, een misstap. En dan denk je, oorlog, het is allemaal ellende, en dan doet het er blijkbaar allemaal niet meer toe. Jawel. En dan ben je in plaats van een bevrijder, ben je net als die ander. Het is flinterdun, lieve mensen. Het is flinterdun. Dat is wat Paulus ook hier schrijft. En wat het leven leert in een gevallen wereld. Is tussen aan de goede kant staan en aan de slechte kant staan. Is maar flinterdun. Wouter liep in Lacamba over de Duitse begraafplaats. En hij viel helemaal stil en zei, joh, pa, moet je nou kijken. 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar, 16 jaar, 21 jaar. Dat had ik kunnen liggen. De vijand. Het waren kinderen, tieners. Die toen de oorlog begon, nou, hoe oud waren ze toen? 12, 13? Toen Hitler aan de macht kwam, hoe oud waren ze? 4, 5 jaar? Hun hele leven opgegroeid met bruinhemden, fascisme. Wat had je anders verwacht? Het muntje wat je erin stopt, dat liedje spelen ze. Als wij hier de wet gaan verkondigen, kan ik je vertellen wat de uitkomst is. Is niet anders. Daarom zegt Paulus dat de Heilige Geest volgen niet iets zweverigs is. Van, ah, dan krijg ik allerlei profetieën en dingen. Het is allemaal prima. Maar kan er allemaal zijn. Of van, de, ik zie wat jij niet ziet. Of dat je soort op een wolkje rondzweeft. Die kant van het geestelijk leven is er ook. Maar er is ook de hele praktische kant. Dat als we door de Geest geleid worden, krijgen we oog voor elkaar. En als iemand valt, dan heb je de vrijbrief van de Heer. Dan hoef je bij wijze van spreken niet eens voor de Heer voor te bidden. Dat kan je doen in de naam van Jezus. Kan je die broeder of zuster die een misstap gemaakt heeft, kan je in alle liefde en geduld helpen weer terug te brengen naar de Heer. En de Heer garandeert vroeg of laat. We hebben meegemaakt dat het soms 10 of 20 jaar kan duren. Maar dat mensen weer terugkomen bij het vaderhart. De gelaten dachten dat ze geestelijk waren en door de geest geleid werden. Ze zagen niet om naar gevallen broeders en zusters. Ze keken erop neer. En er is nogal wat genade voor nodig om een gevallen christen weer op het rechte pad te brengen. En we moeten oppassen dat we zelf niet struikelen. Of ook verleid worden. Conclusie. We hebben het gehad over het spoor van de geest volgen. Geestelijk leven en gehoorzaamheid. De houding die de Heilige Geest neemt door ons te wijzen hoe wij leven. En dat we opgeroepen worden om elkaars lasten te dragen. Er is niets dat beter laat zien dat we in de geest wandelen dan het feit dat we een andere broeder of zuster echt kunnen helpen om geestelijk weer te herstellen. Dat is mooi, hè? Je ziet ook de getuigenissen in Normandië dat zo'n buddy alles deed om zijn maat levend van het strand af te brengen. Wauw. En toch het spoor te houden. Dat was het spoor. Samen uit, samen thuis. Alleen het fantastische werk van de Heilige Geest kan ons de genade geven om een ander geestelijk terug te brengen. Zodat hij of zij weer een godvruchtig leven gaat leiden, om het maar zo te zeggen. En dat is iets, daar mogen we ons naar uitstrekken. De geest volgen is elkaars lasten dragen. Als je toevallig de context leest, dan lees je in Galaten 6 vers 5, want ieder mens moet zijn eigen last dragen. Maar daar wordt de verantwoordelijkheid mee bedoeld die in ieder van ons heeft om de wet van Christus in ons leven uit te leven. Dus dat wordt, bij beide wordt last gebruikt, maar hier gaat echt om het feit dat iemand die een misstap maakt, dat jij en ik, als we door de geest geleid worden, mogen we hem of haar weer terugbrengen bij Christus. Wauw. En aan die liefde zullen de mensen zien dat wij kinderen van God zijn. Amen.